Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmaden.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Dit is alweer aflevering 3 van het tweede seizoen van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Onkoud. Namens Edwin Struis heet ik een vaste luisteraar van de show, Arthur Numan. Van harte welkom. Voor de mensen die geen flauw idee hebben wie dat is. Onze levenspartners, Mirjam en Chris bijvoorbeeld. Arthur speelde maar liefst 45 interlands, onder meer op 2 EK's en 2 WK's. Hij brak door bij het
De HFC Haarlem
en groeide bij PSV en Glasgow Rangers uit tot een clubicoon. En hij is een verloren voetbalziel, net zoals wij, die van harte onderstreept dat Brilstand achteruitgang is.
Zelf op televisie kijk ik niet zo heel veel wedstrijden meer. Ik ben een beetje klaar mee.
Is het te veel?
Ja, ik weet het niet. Vroeger zat ik echt heel vaak voor de televisie. Zat je ook vaak naar de BBC te kijken, Match of the Day. Op zaterdag naar de Duitse competitie. Maar de laatste jaren, ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel meer mee.
Maar kan het soort voetbal je niet bekoren?
Nee, ik ben het een beetje zat allemaal. Ik weet niet wat het is.
Jammer.
Het is misschien ook wat er allemaal omheen gebeurt. Vroeger was het toch iets anders. Het is nu ook allemaal... op het veld ook wat er allemaal gebeurt. Dat gerol en dat gepief van die spelers. Als je al even aan de oren zit, dan lijkt het wel of ze met een buks zijn neergeschoten. Alleen op die tribunes. Alles wat op veld wordt gegooid. Die wedstrijden worden gestaakt. Ik denk van, waar gaat het allemaal om?
Een echte liefhebber. Nou, Arthur, welkom.
Ja, inderdaad. Liefhebber uitgenodigd hier aan tafel.
Een echte liefhebber uitgenodigd. Ja. Maar waar zit jouw ergernis precies in als het gaat over het moderne voetbal?
Ja, wat ik net al een beetje vertelde, dat gemekker, allemaal wat er gebeurt op dat veld. Ze worden aangeraakt, ze liggen te rollen. En dan loop ik me zo aan te irriteren. Kijk, in onze periode had je dat ook wel eens natuurlijk. Maar vandaag de dag is dat echt heel erg. En ja, ik zit best wel veel bij wedstrijden. Maar je ziet het overal gebeuren. Op elk niveau. Het is gewoon, op een gegeven moment is het een klein beetje is het er ingerold.
Ingerold,
ja. Inderdaad. Ik moet zeggen, ik heb het zelf een paar keer gedaan in mijn carrière.
Oh ja.
Een van de eerste keren was in 1994 dat we WK speelden in Amerika, in Orlando. Toen mocht ik invallen tegen Ierland, een kwartier voor tijd.
En, 40 graden?
40 graden, bloedheet. Dus ik kreeg een schop. Ik denk, nou weet je wat, ik blijf liggen. Maar de enige reden waarom ik dat eigenlijk deed was dat de camera op mij werd ingezoomd. En dat in ieder geval de mensen wisten dat ik ooit een debuut op het WK had gemaakt.
Ik bestaag. De hele wereld naar jou
de hele wereld kon kijken. Hey,
is
dat niet die Numan die daar op de grond ligt? Wat is er met hem gebeurd? Dus toevallig moest ik laatst aan denken. Ja, ik heb het zelf ook wel een keer gedaan. Maar
hij die zonde is. Ja,
ja,
maar dat was dus echt uitzonderlijk. En het gold ook voor je ploeggenoten.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, als je terug gaat kijken, de tackles die werden uitgedeeld. Zeker ook als ik net had over die periode toen ook in 94 met de WK. Je types als Edgar Davids, dat was net een pitbull op het veld. Die zat bovenop je Jaap Stam. Daar moest je ook geen ruzie mee krijgen. Maar ik heb het zelf ook natuurlijk een paar jaar later weer meegemaakt. De Argentijnen die toen ook hadden uitgevonden met de Simeone en de Ortega's. Want ik wist nog goed dat ik toen een keer een sliding maakte bij de zijlijn.
Het WK 98.
Het WK 98. En die Ortega ook naar de grond ging, terwijl ik hem helemaal niet raakte. Ja, toen had je de VAR natuurlijk nog niet, had hij al een gele kaart gehad. En later, de tweede tikte ik wel die bal. Ik wilde de bal wegtikken, maar ik miste hem. En toen raakte ik Simeone. Maar ik moet zeggen, die maakte een hele mooie... Die ging rollen en hij kwam bijna op de achterlijn terecht. Ik denk dat hij voor Cirque du Soleil aan het oefenen was. Ja. Die Argentijnen hadden toen ook al een beetje. Maar ik moet zeggen, je ziet het nu vandaag overal. Ik vind het verschrikkelijk. Echt, ja. Ze liggen op de grond met pijn. En dan zie je
stampen met hun
stampen met de handen.
Met de handen van, er moet een ambulance komen. Ja. En
10 seconden later ze zien, hey,
Er wordt eigenlijk
een kans, ze staan op en ze sprinten weer weg. Dan denk ik van... die gasten die moet je ook gewoon aanpakken. Heb ik gewoon,
dus zoals vorige week, die twee Champions League wedstrijden. Daar heb jij er niet naar gekeken. Die twee met al die doelpunten.
Was dat Champions League vorige week dan?
Kijk. Dat was Champions League vorige week. Oké, nog even over 1998. Want toen kreeg jij een rode kaart. Maar het liep wel goed af, geloof ik.
Gelukkig wel. Ja. Dat was, dat bleef het toch wel. Want
Frank de Boer... Ja, Bergkamp.
Geweldige
Jack van Gelder. Bergkamp.
Bergkamp. Maar we werden eigenlijk ook al voor die wedstrijd gewaarschuwd. Want ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Die Argentijnen spelen tegen die Engelsen. En toen lag Beckham op de grond. En
Simeone.
Simeone ook weer precies hetzelfde. Ja. Die eigenlijk die ging met zijn hak een beetje omhoog. En Simeone deed ook net of die...
Steven de Zwaan.
Precies. Ja. Beckham kreeg rood. Engeland werd uitgeschakeld. En hij was de kop van Jut. Dus je kan je voorstellen... Ik kreeg een rode kaart. En ja, je moest natuurlijk van het veld af. Maar je mocht natuurlijk ook niet op het veld blijven. Ook niet
je moest de
kleedkamer in. Dus ja, ik zat daar met een bepaalde spanning. Dat wil je niet weten. Ik ben er nooit zo nerveus.
Was er een televisiescherm?
Ja, dus ik zat in die kleedkamer. En gelukkig zat er naast onze kleedkamer... zaten er twee van die security guys. En die had een heel klein schermpje erboven. Dus ik zeg, wat is de game? Dus ik zat naast hun. En ja, toen 3 minuten later... Nou, die bal wat je zegt van de boer op Bergkamp. En die scoort nou echt waar. Ik kopte bijna het plafond daar uit die
kleuken.
Ik was zo opgelucht. Sowieso natuurlijk omdat we wonnen. Want ik denk, ja, stel als je verliest. Ja, dan ben ik straks ook...
Kop van Jut.
En ja, het was echt een ontlading. Echt niet normaal. Ik stormde naar de scheidsrechter vloot. Ik stormde echt... Die kleedkamer uit, het veld op. En ja, zo blij. Maar aan de andere kant natuurlijk
je moest
ook,
wel de halve finale missen.
Precies, teleurgesteld. En het is ook gek, want ja, ik zat op de tribune.
Toen raakte Bogarde ook nog geblesseerd.
Ja, potverdorie, een dag later. Dat was ook een drama.
Ja, die, de andere linksback.
Die brak zijn been. En we hoorden op een gegeven moment een geschreeuw op het veld. Dus we zaten te kijken, want die wisselspelers die speelden in een onderlinge partij. 5-6 volgens mij. En op een gegeven moment een geschreeuw. En Winston die lag op het veld. Nou, toen wist ze gelijk al dat het...
Als Winston schreeuwt.
Als hij schreeuwt, dan weet je dat het foute boel is. Dus dacht, het zal toch niet waar zijn. Dus ja, hij gebaseerd en zijn been gebroken. En ik een rode kaart. Dus toen moesten er wat wijzigingen plaatsvinden. En het is heel raar, want die wedstrijd zit je te kijken. En je denkt altijd dat je als je op het veld staat, dat je gespannen bent. En dan vond je maar, ik had dat zoiets van zo'n gouden wedstrijd. Ik was altijd gespannen voor de wedstrijd. Ik had het nodig. Dat de adrenaline door je sodemieter gieren. En zo'n gouden scheidsrechter floot. Poep,
alles weg. Kwart.
Ja, en dan was ik echt gefocust. En het was heel raar, maar die halve finale zat ik op de tribune. En ik was
toen verdween dat gevoel niet.
Ik was een partij nerveus. Het was niet normaal.
Tegen Brazilië.
Ja. Wat eigenlijk die penalty moeten krijgen van Hooijdonk rond die 16 meter.
Ja. De scheidsrechter uit ergens uit de Emiraten, dacht ik. Ja. Heel rare scheidsrechter.
Onvoorstelbaar.
Maar goed, dat, met een VAR erbij waren we waarschijnlijk de finale geworden. Ja. Nou ja, Frankrijk was wel aardig.
Ja, maar goed, dat hadden we dan wel.
Maar
ja.
Weet je wat wel grappig is? Ik dat was 98, nou, kwam terug en toen had ik net bij Rangers getekend. En een van de spelers...
Want je speelde bij PSV, toen ging je naar
Rangers. Maar toen hadden we ook we hadden op een gegeven moment Lionel Chaumanier in keeper. En Stefan Kivars. Die hadden we ook aangetrokken. Die is maar 5 maanden gebleven. Maar die kwam ook naar ons toe. En die zei ook van... Wij stonden gewoon te juichen dat jullie werden uitgeschakeld. Die Fransen die waren echt heel erg bang voor ons. En later heb ik ook nog wel andere spelers gehoord. Ja, die waren gewoon bang voor ons gewoon. Ja. Die dachten, als we tegen Nederland moeten spelen... dan krijgen we het echt heel moeilijk. En ja, die hoopten gewoon dat Brazilië zou winnen. En moet je nagaan dat die stonden te juichen... dat wij werden uitgeschakeld. En dat hoor je pas achteraf dan, weet je.
Ja.
En dat was in 2000 precies hetzelfde ook weer uitgeschakeld in de halve finale.
Ja, Frankrijk. Maar daar willen we het nooit meer over hebben.
Hou maar op.
Tegen Italië.
Over die penalties. Je kijkt nog wel veel voetbal, live dan, als scout van AZ. Ja. Dat doe je al heel lang.
Ja, klopt. Al 12 jaar. Dus dan ben je veel onderweg, veel op pad. Maar ik vind het wel prettig om in het stadion te zitten. Dan zie je gewoon goed wat er gebeurt. En,
heb je al eens een goede ontdekking gedaan?
Nou, we hebben echt zo'n scouting bij elkaar.
Oh, je gaat meerdere scouts gaan naar de
We hebben een groepje. We komen iedere dinsdag komen bij elkaar. Met Max Huibertje zit erbij. En dan nemen we even door wat er gebeurd is de hele week. En we bespreken dan de spelers die we gezien hebben. Die een beetje positief zijn. En soms wordt dat dan doorgepakt. Dus doordat je natuurlijk een lijst hebt voor iedere positie. Vooral linksbuiten, paar spelers, spitsen, rechtsbuiten. Je moet natuurlijk altijd al een beetje bezighouden dat de spelers weggaan. Ja. Je wel een lijstje hebt met de opvolgers.
Een schaduwlijst.
Ja. En dan heel vaak ziet bijna iedere scout ziet wel de spelers. Dus daar maken we dan rapporten van. Dus het is vaak altijd dat we het als groep altijd...
Dit is nou jouw beroep?
Ja, dat doe ik.
Ben je daar de hele week mee bezig?
Nee. Ik heb daarnaast ook nog wel wat andere dingen af en toe. Ik vlieg ook af en toe nog naar Schotland voor wat evenementjes. En dat vind ik prettig. Ik wilde vroeger altijd trainer worden. En ik heb mijn diploma natuurlijk al hier verderop het Sirius gehaald.
Je hebt Sirius gedaan natuurlijk, ja.
Ik dacht vroeger altijd...
Verbaal ben je redelijk begaafd. Dus je zou zeggen...
ik merk daar nog weinig van.
Nee, dat klopt. Hij moet nog een beetje loskomen.
Jammer.
Ik doe rustig aan. Ja. Ik zou meer assistent zijn. Een beetje, laat maar zeggen, de link tussen de staf en de spelersgroep.
Nee, dan ben je het eigenwijs voor, denk ik. Nee, dan ga je toch op een gegeven moment zeggen wat jij ervan vindt.
Nee, dat valt mij niet.
Je bent al een soort teammanager ook geweest natuurlijk.
Ja, bij Jong Oranje. Ik moet zeggen, dat was wel op zich hartstikke leuk. Dat was toen die periode met Leroy Fer, met Wijnaldum, met Blind, Luc de Jong, Siem de Jong. Ik moet zeggen, dat vond ik ook hartstikke leuk. Maar toen dacht ik van nou, als ik trainer ben en ik moet iedere dag op het veld staan. Dat is echt niks voor mij. Terwijl ik vroeger altijd dacht van nou, als ik stop met voetbal, word ik trainer, heerlijk.
Dan ga je 24 uur per dag op het veld
staan.
Precies,
nou, daar had ik helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon lekker mijn eigen vrijheid hebben, mijn eigen ding doen wat ik leuk vond. Dus toen dacht ik van nou, ik heb dat toen gedaan bij Jong Oranje. Vond ik een leuke periode. Corpot, die was trainer. Ja. Maar daarna dacht ik van nee, dit is toch niks voor mij.
We gaan snel door, want we hebben weer een bak vol interessante en belangrijke kwesties klaar liggen.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
We hebben daar hulp bij moen inroepen vanwege de overweldigende hoeveelheid. Dus onze eindredacteur Heidi van Turenhout heeft meegekeken op alle mogelijke social media. En de mailbox en alles. Eerst even een misverstand uit de wereld helpen, Edwin.
Ja, dat boek.
Over het boek FC Londen van Tom van Hulsen. Wat wij in aflevering 1 van het tweede seizoen zo lovend bespraken.
Ja.
Uitgeverij De Kring stelde twee
exemplaren beschikbaar.
Die hebben wij gestuurd naar Jordi de Graaf in Hilversum en Henk Feitsma in Emmen. Dat waren de gelukkigen die uit de loterij kwamen.
Maar dan vragen mensen zich af.
Mensen vragen zich af, maar Louis Koudam dan? Want Louis Koudam werd genoemd in de vorige uitzending als een van de prijswinnaars.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Ja, ik denk dat er meerdere Louis Koudams zich voortbewegen op deze aardkloot.
Dat
neigt een beetje of het riekt. Er zit een luchtje aan. Dus ja, ik denk niet dat we de echte...
Dat er misschien meer mensen onder de naam van Louis Koudam.
Precies, om meer kans te hebben op een prijs.
Ja.
En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus om alles duidelijk te maken, hebben we gewoon gezorgd dat Louis Koudam dus geen...
Nee, we zijn ook gezeik krijgen met de notaris anders. Dit is beter.
Precies, ja.
Reacties op de laatste podcast. Wat is jou zoal opgevallen?
Ja, nou ja, je merkt wel weer dat we hot zijn. Dat mogen we toch wel...
Na de lange winterstop.
Na de lange winterstop mag je dat best stellen. Zo is daar een Mark Onkenhout.
Oh,
is dat familie? Nee. Prima pot weer, mannen. Kippenvel bij het horen van de zilvervloot op Wembley. Wordt het niet eens tijd voor die Louis Koudam als gast?
Dat is wel populair.
Ja, gek eigenlijk. En antwoord ook een Louis Koudam, een van de zeven. Antwoord dan, nee hoor Mark, die heeft geen verstand van voetbal. Dus hij praat ook al in de...
Over zichzelf in de derde persoon.
In de derde persoon, dat is al heel vreemd.
Ja, dat is verdacht. Ja,
ja, dus misschien, ik weet niet wat er precies aan de hand is. Martijn Stoffers wordt een cult-podcast. Rolf Erkens. Ha, Paul en Edwin, fijn jullie weer te kunnen beluisteren. Maakt het leven toch completer. Piet Viret.
Zijn dit geen verzonnen naam?
Ja, ik zit nu ook te kijken. Heel leuke podcast.
Had je zelf die bedacht, Ed?
Ja, ik zit nu ook. Piet Viret, dat verzin. Ja, Roefje had tik-tak, had ik ook kunnen zeggen.
Rettiketet.
Ja. Thijs Kwakkenaard.
Thijs Kwakkenaard. Mooi. Piet Viret, heel leuke podcast voor oude, lallende mannen zoals wij. En Mario de Vries, eindelijk af kunnen luisteren. Leuk, moeten maar eens in gesprek gaan.
Mario de Vries.
Is dat de Mario de Vries?
Dat is de Mario de Vries van makelaarskantoor Huchtenburg en de Vries.
Oh, oké.
Misschien moeten we even naar de
ook op zoek naar vier muren en een dak? Makelaar Huchtenburg en de Vries uit Haarlem staat voor u klaar. Huchtenburg en de Vries, Cronjestraat, Haarlem.
Hij is dus al een soort van sponsor, maar hij zegt hier, we moeten in gesprek gaan.
Ja, dus we hebben een sponsor waarmee we eigenlijk nog niet zo overeenstemming hebben bereikt.
Ja, ik weet niet of dat daar de juiste gang van zaken is. Gewoon logisch ook.
Misschien kan Arthur daar wat over zeggen. Hoe zou jij dat aanpakken? Hoe moeten wij de onderhandelingen met hem aanknopen en... Wat vind jij nou wat moeten we vragen?
Ik denk dat jullie hem moeten uitnodigen voor een kop koffie. En dat je dan gewoon eventjes met hem face-to-face gaat zitten.
Is misschien beter.
Misschien beter op deze manier.
Dan weet je ook precies wat we hier te maken
hebben. Dan spreken we af in café.
Maar jij wordt ook nog wel eens in Rondo gevraagd bijvoorbeeld. Of En krijg je dan ook een soort vergoeding? Of is dat alleen reiskosten? Of zeggen ze tegen jou alleen reiskosten?
Ja, nou, ik heb een paar keer natuurlijk al bij de Ronde gezeten. Zochten spelers die een beetje slap konden ahoeren. Dan belden ze mij, ik weet niet waarom.
Heel raar.
Samen met Ruud.
Ja, je zit wel met Gullit.
ze hadden wel gezellig, altijd wel leuk. Nee, maar je hebt natuurlijk heel veel van die uitzendingen tegenwoordig. En ik moet ook zeggen, zoveel...
Ja, ook in het buitenland natuurlijk.
Van alles en nog wat. Ja. En omdat je zelf natuurlijk veel op pad bent, dan denk je ook van het zal allemaal wel.
Maar voor Rondo op Ziggo Sport maak je een uitzondering.
Ja, dat vind ik. Ik zei het ook wel. Kijk, het moet niet echt puur over voetbal gaan. Dat je daar ook gaat zitten en je analyse geeft. Maar net zoals dat we daar zo zaten. Gewoon met elkaar een beetje ouwehoeren. En alles een beetje aan. Dat vind ik heel leuk altijd om te doen.
Ook wel nostalgie.
Zo lekker een beetje hier. Zo een beetje
ook wel nostalgie ook
ja,
en zo.
Precies.
Ja, precies. Daar houden wij ook van.
The good old days.
De plaat met een verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Ja, het is deze aflevering een nummer van heel lang geleden. Geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical Carousel. Het nummer is opgenomen door verschillende artiesten, waarvan de versie van Gary and the Pacemakers uit 1963 waarschijnlijk de bekendste is. Arthur, we gaan even luisteren.
Was ook niet een Nelson Fox zanger die dit lied nog weer eens verkrachten?
Ik moet
de marathon van Rotterdam.
Kijk, gelukkig wordt dit niet opgenomen, maar Arthur zat mee te zwaaien en wilde weinig meezingen. Maar we moeten het toch even hebben over zijn eerste persconferentie bij Glasgow Rangers. Toen hem werd gevraagd: wat is je favoriete voetballied eigenlijk? En toen zei jij.
Toen sprak je de onsterfelijke woorden.
Ja. Dat geeft ook aan dat je naar een land gaat waar je eigenlijk niet precies weet wat er allemaal gebeurt. En was inderdaad zo'n persconferentie. De hele zaal zat vol. Maar vergeleken met die in Nederland zitten er 4, 5 man en een paardenkop. En daar de hele zaal zat vol. Dus een beetje vragen gesteld. Toen vroegen ze, mogen we nog wat over jeugd vragen? Zo, wie was je favoriete club? Of wat was je favoriete club? Wie was je jeugdveld? Haarlem. Johan Cruijff. Ik zeg geen Ajax supporter, maar Johan Cruijff was altijd een fan. What about music? Ik zeg, I'm a big fan from the 50s, 60s. Your favorite song? Zeg, You Never Walk Alone with Jerry Pacemaker. Oh, thank you. Zo. Je stond op en sliepen weg. Dus op een gegeven moment, wat had je nou gezegd? Dat ik zeg, ja. You Never Walk Alone? Ik zeg, ja, Liverpool. Ik zeg, ik ben een Jerry en de Pacemakers fan. Het is het lied van Celtic. Hey.
Oh. Ja, wat wij hoorden zojuist 80.000 Celtic fans dit lied zingen.
Hey, maar kan je voorstellen, de volgende dag, alle kranten, 2 pagina's, Newman's favorite song, You Never Walk Alone. Ik werd helemaal afgemaakt op straat, overal in de supermarkt. Newman ook in Zeeland, in de kleedkamer, een paar van die schotten natuurlijk.
Je begon met een achterstand. Met een 5-0 achterstand.
Ja, inderdaad, maar om aan te geven dus hoe dat dan leek. Maar ik wist helemaal niet dat lied ook van Celtic was. Joh. Dus even een klein foutje.
Een dompertje. Maar dat heb je later wel rechtgezet, toch?
Gelukkig wel.
Toen kreeg je alle Rangers liedjes in het
vizier. En daar moet je ook weer mee uitkijken. Want op een gegeven moment zat ik op die tribune. Ik was toen nog geblesseerd in mijn eerste seizoen. En dan ging ik die Rangers liedjes mee zingen. Een beetje in Scott Hardware. Want je verstaat natuurlijk ook helemaal niet. Dat heeft me ook een hele tijd
bewegen.
En toen op een gegeven moment zat ik mee te zingen. Oh, be careful what you sing. En dan ga je nadenken wat ze zingen. Maar ja, dan dat gaat het natuurlijk over een beetje...
Dat is weer anti...
Ja, een beetje naar Celtic toe allemaal. Weet je, dat iemand wordt opgehangen en dit en dat. Maar ik had er helemaal geen flauw benul van. En dat waren lekkere liedjes om mee te zingen. Maar ja, daar ging ik op een gegeven moment nadenken van... wat zeggen ze nou? Want ja, het was natuurlijk met zo'n Schot accent. Dus in het begin verstond ik ook helemaal niets van.
Ja.
Dus, maar ja, de hele wedstrijd worden daar liedjes gezongen. Die sfeer in die entourage is geweldig. Want vorige week was ik ook bij de Old Firm. Helaas waren er dit seizoen geen uitsupporters. Gelukkig volgend seizoen weer wel. Maar dan merk je ook gewoon voor die wedstrijd al. Hoe dat al leeft, dat is die build-up daar naartoe. Dat is echt ongekend.
Maar je zit daar toch altijd een beetje... Ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt dat er... dat de supporters van Celtic voor je auto sprongen.
Ja,
zo'n vuist tegen je raam. Nou, bespuugd, kan ik me ook nog herinneren.
Ik moet zeggen, over het algemeen heb ik weinig problemen gehad. Wel 1 of 2 keer in de stad. Ja, maar dat zijn dan die gasten die aan het dronken zijn.
Ja.
Dus dat ze je benaderen. Maar van de rest, tijdens die wedstrijd zelf weet je natuurlijk, er is natuurlijk zoveel passie bij die Schotten daar. En het zit nu in 1 stad, Rangers en Celtic. Dus daar kijken ze natuurlijk al weken van tevoren naar uit. En dat merk je ook zo gauw je op straat loopt daar. Je wordt aangesproken. Ik werd ook heel veel benaderd door de Celtic supporters op gewoon een normale manier. Dus dat is prima. Maar dat geeft dus aan hoe de taal leeft, die passie en hoe...
Ja. Dit was wel de gelukkigste periode uit je leven als voetballer? Of was dat toch in Eindhoven bij PSV al die jaren?
Nee, was toch in Schotland. Ik kwam eigenlijk door Dick Advocaat. Die kwam toen in februari, maart 1998 naar me toe. Naar de training. En zei, Arthur, kom eens hier. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb net bij Rangers getekend. Wat? Niemand weet het. Hij zegt, maar jij gaat met me mee. ik ken die club niet. En,
Schotland,
ik,
regen.
Schotland en regen.
Moeilijk.
Ja, precies, ja.
Hekjes.
Ik stond zo, ja of nee? Maar toen dacht ik van, nou ja, als Dick ergens naartoe gaat, dan ziet hij een uitdaging. Toen had ik tegen de advocaat gezegd, ja, ik ga met je mee. Dus toen kwam ik thuis en ik zei tegen mijn vrouwtje, ik zeg, nou, ik heb tegen Dick gezegd dat ik met hem meega. Maar hij moest eerst wachten tot er interesse was van andere clubs. En dan pas kon hij natuurlijk bij het PSV-bestuur zeggen van, nou, er zijn clubs geïnteresseerd in Arthur, maar ik wil hem meenemen. Dus moest wachten, toen was wat interesse vanuit Italië en toen op een gegeven moment ook vanuit Spanje. En toen werd er een bod op tafel gelegd van Atletico Madrid. En,
dat niet verkeerd, Madrid.
Nee, dus daar ben ik toen naartoe gevlogen. Om daar naartoe te gaan. En dan loop je daar rond, heerlijk het zonnetje. Ik zat lekker aan de tapas, Rioja. Smitten we trainingscomplex zien. En een week later natuurlijk naar Rangers. Nou, daar kwam ik eraan. Oh, in die stad lopen. Het was koud, het was regenachtig. Grauw. Wat heb ik gedaan? Ja. Maar ja, dan kom je daar. En dan leer je het een klein beetje kennen. Want ja, je probeert je huiswerk een beetje te doen voordat je naartoe gaat. Maar ja, in Nederland had natuurlijk bijna geen Schots voetbal op televisie. Af en toe 2-3 minuten highlights van de Old Firm. Want Regie Blinken speelde er toen. Van Hooijdonk, Pieter Huistra bij Rangers.
Ja.
En dan zag je dan 2 minuten en dat was het. Dus je kende eigenlijk helemaal niks. En had je een hele kleine competitie van 12 ploegen. En die speelden 4 keer tegen elkaar per jaar. En dan had je nog de League Cup en de Scottish Cup. Dus het eerste jaar bij Rangers speelde ik 6 keer tegen St. Johnston daar. Maar dan leer je,
zijn we weer.
Dan zijn we weer. Dus. Maar ik moet wel zeggen, op het moment dat je daar komt. En een van de eerste wedstrijden stond ik in de gang. Samen met Van Bronckhorst spelen we tegen Alloa. Ik had er nog nooit van gehoord. Een of andere onderafdeling club voor de beker.
Hawaii denk ik. Hè?
Ja, dacht ik ook aan inderdaad. Nou, ik denk dat ze misschien 5.000, 6.000 man. En we komen naar buiten. En nou, niet normaal 50.000 man. Dus Arthur, ik zeg, het zit gewoon vol. Ja, vol. Het zit hier altijd vol. Ik zeg, ben je dat nou? En dan besef je pas eigenlijk waar je terecht komt.
Hoe groot het is
daar. Oh, ja, de belevenis van die supporters, ongekend.
We gaan even door naar de reclame.
De Kroma demonstratiewagen rijdt door Nederland. In Gouda bakten dames zelf een carbonade met vernieuwde Kroma. Dit is hun mening over vernieuwde Kroma.
Dat staat heerlijk met vlees.
Ik vind dit zo mas.
De vleesmaak, ja, die blijft helemaal bewaard. Dat is absoluut waar.
Dit vind ik een stuk beter, ja.
Nou, de smaak vind ik beter.
Volgende week dinsdag en woensdag staat de Kroma demonstratiewagen in Loppersum, Delfzijl, Groningen en Bedum. Stap gerust naar binnen en maak kennis met vernieuwde Kroma.
Nieuw van Ketel. 40 all-time greatest hits op 2 stereo LP's door de originele artiesten zoals Shock and Blue. T-Set.
My bad, me.
Creedence Clearwater Revival.
Stop the rain.
The Cats.
Dance,
the Beach Boys. Verder de Hollies, Christie, Supremes, Deep Purple en vele, vele anderen. 40 artiesten op 2 stereo LP's voor slechts 27,50. Ook op A-Track en cassette. Vraag naar Ketel's nieuwe dubbel LP. 40 all-time greatest hits.
Lekker plaatje hoor.
Nou ja zeg.
Loppersum.
Ja, is dat niet die aardbevingsgebied?
Dat is wel een eindweg eigenlijk voor de... We gaan iets nieuws doen. En luister naar een gedicht. Het heet het totale voetbal.
Brilstand is in een poëtische bui. Zet u schrap voor het gedicht van de week.
Het totale voetbal. Strik, Columbijn, Van Beveren en Haan... Pijs, Fransen, Blijenberg en Advocaat, Matthijssen, Overweg, Rep, Kwakkernaat, Beek, Van der Kuijlen, Lelieveld en Zwaan, Van Eden, Hovenkamp, Kleton, Cabo, Snijder, Cornelis, Bos en Kleinjan, Smit, Krijg en Oosterwold, Drost, Kolkman, Van Kraai, Fernandes, Hoebe, Tettero, Walbeek, Van Esdonk, Donkers en Redel, Kritter en Schipper, Ouwens en Israël, Herben, Van den Dungen, Jansen en Krol, Coté, Marijt, Van Veen, Schrijver en Mol, Rijsbergen, Schaafstra, Keizer en Vonk, Van Koeten, Van der Ban, Zuurbier en Pronk.
Ja, dit, ja. Dit was met de hulp van AI. Zo heet het, hè?
Ad interim.
AI.
AI.
Werd het gedicht voorgelezen van Nico Scheepmaker uit de bundel De Gedichten. En het heet Het Totale Voetbal. En ja, er passeerde een lijst met namen de revue.
Ik meen een vleugje Louis van Gaal te herkennen? Of was dat...
Nee, het was AI.
Oh, het was AI. Maar ja. Ingesteld op. Of misschien niet.
Ja, dat zouden we aan producent en technicus en AI-expert Tom van Hoeven moeten vragen.
Ja, maar ja, die zit thuis, want hij heeft AI gestuurd.
Ja, ja. Weer. Ja. Ja. Binnenkort worden wij ook vervangen. En Arthur ook.
En Arthur ook. AI.
Er is helemaal niemand meer nodig.
We worden allemaal AI. Ja.
We worden allemaal AI. Thijs Kwakkenaar. Wil jij nog iets zeggen over dit gedicht, Edwin?
Nou, ik hoor mooie namen voorbij komen.
Voetbalplaatjesnamen.
Voetbalplaatjesnamen.
Ja, Van Koeten.
Van Koeten bijvoorbeeld. Van Koeten, ja. en de bier.
Kees Van Koeten.
Kees Van Koeten.
Kees Van Koeten.
Ik hoorde ook Hoebe, Piet Hoebe, Haarlem, Tom Marijt.
Colombijn.
MVV.
Ja, Strik, Pleun Strik. Thijs Kwakkenaak.
Naad.
Thijs Kwakkenaak.
Excelsior. Ja, je ziet het ook allemaal een beetje... Beetje voor je, dat komt door die voetbalplaatjes die we vroeger natuurlijk spaarden.
Panini.
Ja, een kwartje met 7 plaatjes. Ja, dat dan ren je naar de winkel en probeer je Johan Cruijff een keer te krijgen.
Ja, waarvan altijd werd gezegd dat ze er heel weinig minder... Johan Cruijffen in deden.
Ja. Ja, dat was echt zo'n gerucht. Een broodje aap misschien. Maar ja, je had altijd wel heel vaak die anderen Ja, roef je een TikTok, zou ik maar zeggen.
Ja, of Eddie Treitel.
Eddie Treitel.
Heb je met die ene haar over zijn hoofd.
Daar zijn jullie mee opgegroeid, toch?
Ja, ja. Daar zijn we heel goed. Jij was volgens mij ook wel een voetbalplaatsverzamelaar.
Ja, allemaal.
Iets andere generatie, ja, maar...
Ja, dat was leuk. Dat is natuurlijk ook op een gegeven moment in de supermarkt, weet je wel, die plaatjes en zo.
En je hebt zelf ook voetbalplaatjes gezien.
Ja, en op een gegeven moment ging je natuurlijk, dat je klein was, ging het een beetje... Ja,
beetje ruilen.
Ik heb jij ruilen. Ja. En, wat je zegt, sommige die waren heel moeilijk te verkrijgen. Dus je deed er alles aan om dat boek helemaal vol te krijgen natuurlijk. Ja, dus daar ben je wel een tijd mee bezig geweest, hoor.
Precies, ja, het kostte ook een hoop centjes.
Ja,
maar op het einde kon je dan nog, als je er nog 20 nodig had, kon je een formulier invullen, ja, en dan moest, kreeg je ze toegestuurd.
Ja, dat moesten je ouders dan doen en dan kreeg je je album vol.
Ja.
Je hebt hier nog wel een paar liggen, hè? Volle albums.
Ja, bij Heidi die staat bij het raam, Heidi van Turenhout.
Ja.
Maar
we zwaaien even.
Ja, Heidi. Ja.
Het is, volgens mij zijn alle wedstrijden inmiddels afgelopen.
Hij speelde vandaag Toto 2. Totaal in de pot 309.100 gulden. Eerste prijs van 123.000 gulden royaal. Een tweede prijs van 77.300. En een derde prijs van 108.200 gulden. De kruisjes staan als volgt. Go Ahead Eagles 1. Feyenoord 1. Amsterdam 2. Roda JC 1. NEC 3. De Graafschap 3. AZ 1, Haarlem 3, PSV 1, Wageningen 2, Willem 2, een 2, Groningen 3, FC Vlaardingen 3. Nog even met u meekijken. 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 3. Volgende week, dames en heren, al het nieuws betreffende Toto nummer 3.
Daar verheugen we ons op.
Ik had de 6 goed.
6 van de 13.
Ja, niet best.
Dit is toch gier als je dit hoort?
Ja.
Weet jij, heb jij vroeger Toto ingevuld?
Ja, ik heb af en toe wel eens wel Toto, ja, inderdaad. Ja.
Zo'n rijtje?
Maar ook bij de amateurclubjes hadden ze wel eens
een zwaar illegaal.
De zwarte Toto.
Clubkast een beetje te spelen.
Een paar guldertjes spelen en de helft ging dan naar de club toe en de helft was dan voor de winnaar. Waar dat ging, of het was het 25 gulden, 50 gulden.
Ja, maar...
Toen als tijd,
actief voetballen moet je wel uitkijken met dat soort dingen.
Dan mag dat niet.
Ja, nee, dat mag niet. Nee.
Leven de Toto.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Hij houdt hem al overeind. ik zie Mundial staan en een foto van Ruud Gullit op het EK in 1988. In dat
prachtige,
fameuze shirt.
Ja.
Ja, wat kan je erover melden?
Ja, nou ja, het is eigenlijk
het is
geen
Engels.
Het is een Engelse uitgave.
Boekachtig iets.
Het heet Mundial. Laten we meteen met de prijs beginnen. We zijn Nederlanders. 15 pond. Best aardig aan de prijs, vind ik. Het is ook niet echt een boek. Het is meer een magazine.
Boekzin.
Boekzin. En ja, Ruud Gullit kennen we natuurlijk allemaal heel goed. Maar wij kennen hem natuurlijk ook heel nog beter eigenlijk. Omdat hij
ooit, dan de gewone
sterveling. Omdat we ooit bij Haarlem met hem natuurlijk te maken hebben gehad. En daarom kwam ook de verslaggever van dienst. Die kwam een uur te laat. Dat geef ik dan meteen maar even.
Owen Blackhurst.
Hij had ze haar in een staart.
Paardenstaart.
Ben ik ook niet helemaal zo van gediend.
Ja, maar dat moet iedereen.
Dat moet iedereen voor zichzelf.
Uw tijd is geleden misschien.
Ja, hij had ook weinig tijd om zijn kapsel te fatsoeneren. Dat zou allemaal kunnen. Hij noemt jou in het verhaal Paul Okenhout.
Oké. Want hij heeft ons geïnterviewd.
Hij heeft ons geïnterviewd in Café de Zwaan. Ook een potentiële sponsor, maar daar hebben we het nu niet over. Hij heeft ons tweeën geïnterviewd over Ruud Gullit. Zijn jaren bij Haarlem. Hè. Zijn drie succesvolle seizoenen bij Haarlem. Ja, hij beschrijft jou. Paul has the longest graying hair. Lang grijs haar.
Okay.
Ja, the eyes of a man who is no stranger to a late night.
Oh, dat verbaast me niet, Paul.
And the deadline. And is dressed like a columnist.
Well, oh, dat vind ik wel aardig.
Je bent ook columnist. Dus ja. Op zich, ja.
En mij ook schrijft hij dan. Columnist eruit? Ja, die ziet er uit zoals ik.
Als
ja.
jij.
Ja, ja.
Edwin is tall, heavy set.
Dat betekent.
Zwaarlijvig.
Ja, dat betekent zwaarlijvig. Ja. Nou, lekker dan.
Nou ja, fijn zeg.
Je zeggen, Paul.
Entirely bald. Nou ja, dat klopt. And dressed like he walked straight off a terrace in the 80s. Dus ik kom rechtstreeks van de tribunes.
Het jaren 80.
Of bedoelt hij het terras?
Nee, hij bedoelt de tribune.
Ja, de tribune, de terrace.
Staat er toch iets anders op bij hem, denk ik?
Ja.
Gezelligheidsdier.
Nou ja, en verder nemen wij hem eigenlijk mee in de jaren dat Ruud
Gullit bij Haarlem speelde.
En ook bij mij op school zat, ook nog even een paar maandjes.
Het Mendel College.
Waar hij nou niet uitblonk door gedisciplineerd zijn huiswerk te maken. Na drie maanden was hij alweer klaar, geloof ik, ermee. Want hij zag ook wel in dat voetbal zijn toekomst zou gaan uitmaken. En zoals hij voetbalde, ja, jij hebt een mooie uitspraak. Het was like Moses in the Red Sea.
Heb ik dat gezegd?
En dat heb jij gewoon gezegd. Ik kan het nog herinneren zelfs, dat jij dat zei. Toen dacht ik zo.
Toen zag ik ook een beetje voor me wat hij bij Haarlem dan deed. Als hij door Verdorneveld in de verdediging was opgesteld. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben er wel klaar mee hier met die verdediging.
Stak je met grote passen.
Super saai. En met grote passen met die bal aan zijn voet ging je in één keer door naar het doel van de tegenstander. Dat was wel tamelijk indrukwekkend. Dat zagen wij toen ook al, van dat het echt een... grote spelers te worden. En wat ik heel leuk vond, was een jaar of vier geleden of zo, toen zijn boek had hij een boek gemaakt.
Ja, dat hij even terugkwam op het Haarlem.
En dat hij terugkwam op het Haarlemtrein en dat wij hem toen geïnterviewd hebben. En dat hij eigenlijk van tevoren dacht, ja, wat moet ik daar eigenlijk? Hij had niks meer met Haarlem. Nee. Rond dat faillissement dacht hij ook van, ja, waarom zou ik daar geld aan geven en zo. En toen was hij eigenlijk zichtbaar ontroerd door zeg maar... De terugkeer naar de Jan Gijsenkade en het stadion. En vooral zijn medespelers van toen.
Ja, en met een minuut werd hij opener. En begon hij ook te vertellen. Leuke anekdotes van toen. Dus toen kwam er wel weer een hoop...
En dan doe ik nog één keer over Frank Kramer, waar hij dan mee reed. Want hij had natuurlijk zelf nog geen rijbewijs. Hij was nog Piep Jong bij Haarlem. En Frank Kramer die was de linksbuiten van Haarlem. En die woonde in Amsterdam. En die reden soms, haalde die Ruud op om naar de training te gaan. En dan weer terug. En Ruud vertelde toen dat het in die volgens mij een lelijke eend van Frank Kramer, zo'n enorme puinhoop was.
Ja.
En daar lagen dan onder andere ook dameslipjes.
Ja.
In de auto van Frank Kramer.
Ja.
Dus de jongen Ruud Gullit.
Ja, die worden tegenwoordig verkocht voor €500 hoor. Op sites. Dus ja. Maar ja, daar was hij wel nog steeds ondersteboven van, weet je.
Ja. Dat was echt een leuk bezoek.
Maar jij kent Ruud natuurlijk ook goed.
Ja. Nou, het is natuurlijk wel grappig dat je net aanhaalt dat ze toen in 88 natuurlijk Europees kampioen werden. Ja, toen was ik ook een jong ventje, dus ik stond ook te juichen thuis. En op de bank en de straat op. En dan, het gekke is dat je dan 4 jaar later, kom ik voor het eerst die kleedkamer inlopen bij het Nederlands Elftal, dat ik een debuut maakte. En ja, ik
92, red thuis tegen Polen.
Ja, ik zie mezelf nog steeds daar binnenkomen. Toen was ik echt gewoon nerveus.
Mag ook wel.
Ja, maar, nee, maar als je dat afzet toen en nu, toen had je veel meer, laat maar zeggen, dat je echt opkeek tegen die, weet je wel, de
generatie.
De generatie, de verdettes en die iets bereikt hadden. Volgens mij vandaag de dag, het interesseert echt helemaal niks. En ik kwam echt die kleedkamer in. Ik was gewoon nerveus. Ik een beetje
zweethandje. Want
ja, nou, het was Ruud Gullit, Ronald Koeman, Marco van Basten.
Ja.
Ja, en ik kwam elkaar aan. Ik moest me nog bewijzen. En ik had echt zoiets van ja, je wilde toch laten zien dat je niet voor niks voor de Nederlands elftal ben geselecteerd. En ja, dat is best wel grappig dat je dan een gast waar je dan tegenop kijkt een beetje. Weet je wat, dat je nog 4 jaar later...
Je met je oude jeugdidolen in de kleedkamer.
Ja, dat denk je onvoorstelbaar, ja. Ja, en Ruud was natuurlijk toen echt een big hero. Echt overal. Ja. Ongelooflijk.
Hij was ook aardig voor je.
Ja, maar je merkt ook dan... wat ik zei, ik was dan jong. Je wil je bewijzen ook op het veld. Ja, ik gaf echt 200% om te laten zien dat ik goed genoeg was. En dat zijn herinneringen. Want ik weet ook, s'morgens bij het ontbijt, ik had dat hagelslag en er stond bij Marco van Basten overkomen. Maar ik durfde niet aan Marco te vragen van geef me de hagelslag aan. Dus dan nam ik maar een plak kaas, wat ik normaal nooit aan.
Bij vergruwde.
Ik was er een feest om aan Marco te vragen, geef me de hagelslag even aan. Dus moet je nagaan hoe je daar in zo'n kleedkamer zit.
Ja, mooi.
Je ontmoet hem nu wel eens bij Rondo, hè?
Ja.
Heel andere setting natuurlijk. Heel ontspannen.
Maar weet je wat ook leuk is? Omdat je natuurlijk in het begin... een paar wedstrijden natuurlijk samen heb gespeeld. En op een gegeven moment weer gestopt. En toen, wat het leuke was, toen ik ook gestopt was met mijn voetbalcarrière. Nou, die andere ook. Toen hadden we op een gegeven moment zo'n oud elftal met oud-spelers, weet je wel. En een beetje was uitgenodigd om te spelen. En we zijn 3 keer toen naar Brazilië geweest op die Copacabana.
Oh, leuk.
Dat is wel van een...
Dat is wel een leuk uitstapje.
Maar gewoon 7-a-side. Het was een Nederlands elftal, oud-spelers, Braziliaans. Een Europees select en een Zuid-Amerikaanse select. Dus dat was toen ook een beetje 2-3 jaar ervoor. Voordat het WK begon. Dus dat was eigenlijk
een soort aanloop naar
het... Een soort aanloop naartoe. Dat is allemaal bedrijven die daar allemaal spullen proberen te promoten.
Soccer Rex,
inderdaad. Ja, wij werden 5 dagen uitgenodigd. Dan hadden we een heel klein groepje. Nou, Rob Bietse was erbij.
Maar
Gullit was mee. Die was meestal de coach altijd, want hij speelde zelf niet. Ja, ik moet zeggen, dat waren nog de mooie tripjes ook. De gezelligheid, weet je wel. Echt leuk onderling. En... Dat zijn ook wel leuke herinneringen. Dat je stopt met voetballen. Dan met een heel klein groepje. Dan dat je ergens naartoe gaat. We zijn naar Moskou geweest. Dan zijn naar Johannesburg geweest. En dan speel je daar op zo'n pleintje. Gewoon op Nelson Mandela Square. 5-a-side, 6-a-side. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk dan. Ja. En dan ook met verschillende generaties bij elkaar. Dat maakt het ook hartstikke leuk.
Zelf zei je toen je carrière beëindigde, ik heb er gewoon geen zin meer in. Dat was echt wel een fijne zin, want toen wist iedereen ook meteen waar hij aan toe was.
Precies.
Dat je niet nog dacht, ik ga in de woestijn spelen. Nee, of ik ga nog even dit of nog even dat. Nee, dat ik heb er gewoon geen zin meer in.
Nee, dat is heel apart, ja. Want ik wilde eigenlijk nog een jaar bij Rangers blijven. Maar die zaten toen financieel in de problemen. En die konden eigenlijk niets doen. Maar ik wilde gewoon blijven. Ik neem me genoegen met...
For free.
Nou, volgens mij had ik gezegd van sowieso 50 of 60... 45%, 50% minder. Maar toen kwamen ze met een aanbieding, was volgens mij 80% lager. Ik zei, ja, je kom op zich, gaat het ook.
Moet we ergens op slaan.
Ja. En toen had Hiddink me nog gebeld om naartoe te gaan. Ik kon naar Feyenoord, ik kon nog een paar Italiaanse, Spaanse ploegen, Espanyol onder andere. Maar ik denk, neem rustig de tijd. En ik zit zo te kijken. Die voorbereiding was over begonnen op die televisie. En ik zie die voorbereiding weer beginnen met die training. Ik denk, hier heb ik allemaal gezien, meneer. Dus ik denk, weet je wat, ik stopte maar. Dus ik zei tegen mijn vrouwtje van, ik stopte maar. Maar ze dacht een grapje maken. Ik zei, nee, ben ik klaar mee. Ben je wat? Nee, ik zeg, stopte mij.
Ja,
ik
zij zag de buil hangen natuurlijk de hele dag thuis.
Die denkt, ga jij nog even lekker op pad. Maar nee, toen heb ik echt een keuze gemaakt in 2003 om me te stoppen. En toen ben ik nog 7 jaar in Schotland gebleven. Want ik had daar prima naar mijn zin. En weet je wat ook heel raar is? De laatste 2 wedstrijden bij Rangers. De laatste speeldag werden we kampioen. Met 1 doelpunt verschil. Wij wonnen 6-1 van Dunfermline. En Mikel Arteta die scoorde een winnende penalty. En Celtic die won dan met 4-0 bij Kilmarnock. Maar die miste ook nog een penalty. Dus we wonnen met 1 doelpunt verschil. Dus we waren 3 dagen daar aan het feesten in Glasgow. Nou ja, dat heb ik ook geleerd daar. Party drinking, maar jullie zijn er ook geweest. Dus ik heb jullie dat ook een beetje...
Wij waren daar meer voor ons werk.
Ik heb er geen actieve herinneringen.
Nee, klopt, omdat je te veel gedronken had. Dat klopt.
One-up kan ik me herinneren.
Ja, precies. Maar... Toen waren we 3 dagen aan het feest. Dus zei, jongens, kom op, we moeten nog de bekerfinale spelen. Want die speelden we een week later.
En, maar dat moest jij nog zeggen.
Ja.
Dus, heren.
Die niet te veel drinken.
Niet te veel drinken, kom op. Dus die wonnen we het eigenlijk met 1-0. Maar het was echt gewoon een slechte wedstrijd. Maar we wonnen met 1-0. En we wonnen de treble. Dus de League Cup, de Scottish Cup.
Een mooie moment.
Een mooie moment kan je niet. En het gekke is, ik kreeg van Tennants. die waren de sponsor, dus de biermerk daarom. En die hadden een speciaal, een mooi doek voor mij gemaakt met Thank You for the Memories. En dat hield ik vast en dat liep zo in het stadion rond bij al die rangesupporters, juichen, joelen. En achteraf denk ik, heel raar, want ik kwam een paar maanden later achter. Ik denk, ze hadden dat doek voor me gemaakt, Thank You for the Memories, niet wetende dat dat mijn laatste wedstrijd was.
Nee.
Dus of het zo moet zijn.
Ja, precies.
Toeval bestaat.
Nou ja, dan komt alles bij elkaar.
Ja.
En dan hoef je ook niet meer lang na te denken.
Precies.
He?
Elsève. Dat is Frans.
Ja, dat klopt. Elsève is de Franse schoonheidsshampoo van L'Oréal. Met natuurlijke proteïne voor mooi, gezond haar. Elsève schoonheidsshampoo.
Exota.
Echte limonade.
Exota. Uit zuiver bronwater bereid.
Nu tijdelijk 2 gezinsflessen voor maar 1,90 gulden.
Exota. Ja, ik zou niet...
Marcel van Dam,
ja, maar dat gaan we niet opraken.
Met een kogeltje, had hij dat zelf...
explodeerde dat in gezet. Beeld en
ja, dat is in scène gezet.
Ja, nou, dat moeten de mensen maar thuis even opzoeken. Daar gaan we het verder niet over hebben.
Nee.
We gaan door naar het laatste onderdeel.
Waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Arthur, we gaan het hebben over Luc Nielis. Edwin, jij weet waar hij gebleven is.
Ja, het was even puzzelen. Maar uiteindelijk heb ik hem getraceerd. Bij Patro IJsden is hij beland in Maasmechelen. Als hulptrainer van Stijn Steijnen. Een goede naam. Vind ik ook een goede voetbalnaam.
Stijn Steijnen is een goede voetbalnaam.
Stijn Steijnen.
Ja. Hoe staan ze ervoor, Patro IJsden?
Die spelen dus in dezelfde klasse als Dirk Kuyt, zeg maar.
Oh ja.
Met Beerschot was dat, kampioen geworden. Ja. En Patro IJsden is nog volop in de race voor promotie.
Okay.
Maar goed, dat gaat in België altijd vrij ingewikkeld. Dus daar gaan we ook verder niet over door. Maar het is ook zo dat Stijn Steijnen nu een fikse schorsing aan zijn broek heeft gekregen. Omdat hij zijn eigen broer heeft geslagen. Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Maar die broer stond langs het veld om een bal terug te gooien. En daar was broer Stijn niet van gediend. En die gaf hem gewoon een
knal. Maar wat deed broer Stijn daar dan? Is dat een supporter of zit hij ook bij de technische
staf? Nee, hij zit wel ook in de staf.
Oh, ja.
Maar die gooide te snel een bal terug.
Dat kan alleen in België.
Maar toen zei Stijnen van, dat is mijn broer. Dat is een familieaffaire. Dus daar kijk ik toch geen schorsing voor. Jawel. En er stond nog een schorsing uit. Dus hij moet nu 6 wedstrijden.
Hier niet.
Stijn.
Dus ik denk dat Luc Nielis die vacature gaat...
Dat zou heel leuk zijn.
Gaat opvullen en langs de lijn staat in de beslissende fase van de competitie.
Dat is hem zeer gegund. Arthur, we hebben hem uitgekozen omdat wij vinden dat het een van de mooiste spelers is die op de Nederlandse velden actief is geweest.
Stylist.
Hij wordt ook in het rijtje. Als je gaat kijken, het stylist, krijgt Bergkamp, die had dat natuurlijk helemaal. Die staat op nummer 1. Maar Luc is inderdaad...
Gaat ook dat gracieuze, dat mooie.
Ja, het geeft ook aan hoe hij was aan de bal. Want in die periode ook, voorin. Hij was echt aan de bal.
Bij PSV, inderdaad.
Ja. En het mooiste is ook dat Ronaldo, er werd wel eens gevraagd van met wie is eigenlijk... Waar je het beste mee gespeeld hebt voorin. En die noemt altijd Luc Nielis op. Dus dat zegt toch genoeg als een speler als Ronaldo zegt. Dat Luc Nielis die was echt gewoon fenomenaal. En het is eigenlijk jammer dat hij toen natuurlijk van PSV naar Aston Villa ging. En dat hij al na een paar maanden daar al zijn knieën...
Een derde wedstrijd volgens mij al.
Of is het zijn derde wedstrijd?
Ja, het was helemaal het begin.
Ja, en eigenlijk daarna
moest hij stoppen.
En dat is zonde eigenlijk. Want die jongen die was echt geweldig aan de bal. Die rond die 16 meter. Die had het vermogen om een actie te maken. Boom. En gelijk die bal in die bovenhoek.
Perfecte trap.
Vaardig. Ja.
En populairder in Nederland dan in België eigenlijk. Ja, dat was ook zo'n beetje raar.
Hij won hier de gouden schoen.
Ja,
ja, maar werd in België nooit zo gewaardeerd op een of andere manier.
Nee, hij was natuurlijk wel een beetje teruggetrokken, timide.
Het was wel een rustige jongen inderdaad. Want we hadden toen net die periode dat Mark de Grijze kwam natuurlijk ook.
Ja.
Shield de Beelden. Ze waren natuurlijk allemaal geweldige spelers. En wat je zegt, hij was een beetje rustig. Meer op de achtergrond. Geen type die echt vooraan staat en zich liet gelden. Meer een beetje rustig. En hij liet het altijd op het veld zien. Dat was echt fenomenaal. En, daarna is hij natuurlijk eens een keer een klein beetje afgegleden natuurlijk, helaas.
Ja,
en,
met een zware gokverslaving, wat geen geheim is, want dat heeft hij zelf ook
heeft hij allemaal verteld.
Zelf gegeven.
Ook zijn zoon zelfs daarin een beetje in meegetrokken.
Hij gaf hetzelfde gen door aan zijn zoon, Arne.
En toen zijn ze...
Wat is dat ook? Dat is het niet.
En zonder dat ze het van elkaar wisten. Ja, dat is echt wel een vreemd verhaal. Ze hebben daar ook samen interviews over gegeven, heel ontroerend.
Ja.
Uiteindelijk zijn ze in Zuid-Afrika afgekikt.
Ja.
Ja, los van elkaar hoor. Dus niet in dezelfde periode.
Klinieken daar, ja.
En nu, hij durft zelfs niet meer. Want vooraf bij een wedstrijd zeggen ze wel eens, nou, hoeveel wordt het?
Dat durft hij niet te zeggen.
Nee, want hij zegt ook, ja, dat is net als met alcoholverslaving. 1 biertje.
En het begint weer opnieuw.
Het begint weer opnieuw. Dus als hij zegt 2-0, dan is hij al van streek. Dus hij heeft de goede, juiste weg ingeslagen, denken we. Ook een nieuwe relatie. Dus wat dat betreft...
Ik heb genoten van hem als voetballer. Dat,
fantastische voetballer.
Daar kom je voor naar het stadion voor dat soort spelers.
Ja.
Echt genot om naar te kijken.
Een hakdoelpunt kan ik me ook nog een keer herinneren. Een mooie goal.
Je hebt ook met een paar Brazilianen gespeeld hè, bij PSV.
Het schijnt.
Ook nog, ja. Dat is ook niet verkeerd.
Je kon er ook wel wat van.
De Romario natuurlijk, 1 jaartje. Nou, toen kwam als opvolger Ronaldo. Ja, die kwam 17-jarig kwam hier binnenlopen.
Ja.
En dat is toen volgens mij iets van 7 miljoen voor betaald. Toen dacht ik, zo, dat is aardig wat geld. Maar ja, op het moment dat hij binnenkwam, toen zag je gelijk al dat is er eentje met potentie. Hij moest natuurlijk nog wel bewijzen. Maar ja, een jong ventje, je komt vanuit Brazilië, kom je het zonnetje, Copacabana, kom je naar Eindhoven. Kou, regenachtig en fris.
Eindhoven ook.
Eindhoven. Maar hij woonde echt in het centrum, hij woonde een beetje bij mij om de hoek. Dus eigenlijk op een loopafstand van sowieso van het centrum, was 2 minuten wandelen en 5 minuten wandelen van het stadion. Maar ja, als je dat zag, ook hoe hij zich ontwikkelde, was echt ongelooflijk. Die was zo vaardig. En wat hij enorm had, op het moment dat hij die actie inzette, en je denkt van nou, als verdediger...
Dit is het.
Dan kon hij nogmaals versnellen. Dat was echt niet normaal. En die had het vermogen om gewoon zo in een weg te duiken. En ja, als je zag wat voor goals hij maakte. En ja, dat was op een gegeven moment 2,5... Ja, 2,5, 3 jaar bij ons gezeten. Nou, toen waren er zoveel clubs die natuurlijk interesse in hem hadden. Ja, toen is hij natuurlijk naar Barcelona gegaan. Maar ik weet ook goed dat de speler de bekerfinale tegen Feyenoord moet had dik hem op de bank gezet. Want volgens mij kwam hij net terug van de blessure zo. Maar daar was hij niet helemaal blij mee.
Even prikkelen.
Maar in de bekerfinale.
Ja.
Maar nee, dat was echt geweldig. Maar ook nog Van Petta, zeg je dat ook nog wat?
Ja,
die is natuurlijk ook wel Vampie.
Vampie? Kuffermodel?
Dat was wel grappig, want hij speelde... Ja, in het begin een beetje als rechtervleugel verdedigen, niet helemaal in de basis. Toen hebben ze nog een jaartje uitgeleend aan VVV. Toen is hij teruggekomen. Nou, daarna heeft hij stappen gemaakt. Hij is wereldkampioen geworden met Brazilië en ook al bijna alle prijzen gewonnen. En we hadden nog een andere kleine spitsie, hoe heet hij ook alweer? Die komt er ook uit België. Ook een Braziliaantje. Heel klein mannetje ook.
En wat is je favoriete herinnering aan Romario?
Ja, dat hij toen naar me toe kwam, dat ik net getekend had bij PSV. Want ik was al verbaasd, want ik heb dat krantenknipsel nog thuis. Toen had je nog een zondagskrantje toen de tijd nog.
Ja.
En toen zat ik in Wijkers.
Krant op zondag.
Krant op zondag. En ineens stond de interview in. En toen speelde ik bij Twente. En toen zei Romario, we moeten Arthur Newman halen. Dat zou een versterking voor zijn. En die kan mij helpen met voorzetten geven en ik doelpunt te maken. Dus,
had je hem betaald of niet?
Ja, mevrouw.
Romario.
Moet je nagaan, want ik speelde toen bij Twente. En in de jeugd speelde natuurlijk eerst een beetje hangen links buiten, linker middenvelder, aanvallende middenvelder. En hij vond dat ik de ideale aangever zou zijn voor hem. Dus ja, dus toen had ik getekend bij PSV, toen kom ik aanlopen. En hij, toe, hij zegt, Arthur, hoe is het? En goed, hij zegt, jij bal hebben, voorzet geven, ik scoren, ik centje voor jou verdienen. Dus, dus ik stond echt zo van, wat is dit nou toch allemaal? Dus ja, En grappig is, na een jaar ging hij weg. Dus ik had wel gelukkig een jaar met hem mogen samenspelen. En toen in 94 natuurlijk verloren tegen Brazilië.
3-2 op WK.
En toen ben ik na aflopen, dat was toen ook op de televisie. Je hebt het laten zien met dat shirt. Ben ik de kleedkamer in gelopen, want ik wilde zijn shirt hebben. Ik denk, ja, toch een mooie herinnering. En ik stond al lekker in de kleedkamer tussen al die vierende Brazilianen met Beto en noem maar op allemaal. Ik dacht echt van, wat doet hij nu, man, die net uitgezakeld is. Dus ik had dat shirtje meegenomen en die heb ik nog steeds. En vorig jaar was Romario...
Was je even in Nederland?
Was je in Nederland,
ja, PSV.
In de Hall of Fame. Ik had het shirtje meegenomen, laten tekenen. Dit jaar is toch mooi. Het shirtje van Romario, die werd de wereldkampioen. En hij was verkozen de beste speler van de wereld. En
ja.
Dat besef je later pas allemaal.
Hij vindt zichzelf nog steeds de beste speler van de wereld, overigens.
Ja.
Een soort Jacques Zwart.
Samen met Messi en Pelé.
Ja, die konden ook wel.
Kwamen ook een beetje in zijn buurt.
Een beetje in zijn buurt.
Ja, ik had dat gezien. Dat hij zei van de beste. Maar inderdaad, Pelé zei die dat...
Maar die was beter.
Die was beter, ja.
En Messi hetzelfde.
Ik heb het gezien.
En als PSV nu, wordt nu kampioen. Doet je dat nog wat dan?
Nee, tuurlijk. Dus ik heb daar 6 jaar gespeeld. Ja. Ik heb een leuke periode gehad. En tuurlijk, je hebt nu toch altijd nog... je hart ligt nog steeds bij PSV.
Oké, dit was het. Vanuit Studio Struis in Haarlem was dit de derde extra lange aflevering van het tweede seizoen van de grote Hia Hondelul voetbalpodcast. Edwin Struis en ik danken Arthur Newman voor deze opwindende reis naar andere turbulente tijden. Verloren voetbalzielen die nazorg nodig hebben of iets op ons aan te merken hebben, kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. We bedanken producent en AI-specialist Tom van der Hoeven, eindredacteur Heidi van Turenhout, we zwaaien even, staat bij het raam, regieassistent Joke Moenis en natuurlijk onze sponsors, makelaarskantoor Hugdeburg en de Vries, Chroma, Ketel, Elserve en Exota, en zeggen: Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.